Dus vanavond hebben we het thema en dat staat aangekondigd in de lef als wie is mijn vijand? Moet ik wel even lezen wat er als introductie in de lef bij stond, want dan geef je ook een beetje een idee van hoe ik het een raamwerk gegeven heb. Er staat, als we in de psalmen lezen hoe David zijn vijanden haat, voelen we ons vaak ongemakkelijk. Soms denken we dat we geen vijanden hebben. Maar toch kunnen we ook gevoelens van afkeer kennen als ons tegen anderen keren of anderen tegen ons. Jezus roept ons op om van onze vijanden te houden. Mogen we haten? Wie is onze vijand eigenlijk? Zo, dat is eigenlijk ook wel een beetje waar ik het vanavond over wil hebben. Wie is mijn vijand en hoe worden we vanuit Bijbels perspectief gevraagd om met deze vijand om te gaan? En misschien zijn we het zelf ook wel. Nou, ik heb besloten om over dit thema te spreken toen ik over het afgelopen coronajaar de psalmen eens rustig aan het doorlezen was. Iedere dag een stukje. Ik had er een boekje bij van Tim Keller. Die heeft dus echt gewoon iedere dag een stukje van een psalm beschreven met een klein overdenking erbij samen met zijn vrouw. Veel psalmen spreken me heel erg aan. Ze zijn vaak bemoedigend. Persoonlijk, ze zijn eerlijk. Het is vaak vanuit een direct gesprek met God, van David met God. En daarmee kan je dan ook zelf dat gesprek met God aangaan. En daarin herken ik me dan ook vaak goed. Ik voel me erdoor aangesproken en soms ook uitgedaagd. Dus niet alleen maar over de bol geaard, maar ook uitgedaagd. Maar dan zijn er in de psalmen, eigenlijk door de hele psalmenbundel, eigenlijk door alle 150 psalmen heen, zijn er ook gebeden van David naar God waar hij heel boos is. Waar hij boos is op mensen die het op hem gemunt hebben. En die noemt hij ook vaak letterlijk zijn vijanden. Dat zijn mensen die hem bespotten. Die achter zijn rug om over hem roddelen. Die zich soms echt letterlijk tegen hem gekeerd hebben. Hem willen zien lijden. En hem soms ook echt willen vermoorden. Die achter hem aanzitten. Hij roept God in deze psalmen op om zijn vijanden in hun eigen valstrikken te laten omkomen. Op de meest vreselijke manieren. En hij wordt soms best expliciet en drastisch daarin. Goede voorbeelden hiervan, er zijn er heel veel, maar goede voorbeelden waar dit echt uitgebreid wordt beschreven zijn psalm 7, 35, 69 en 109. Nou ga ik... En naarmate de psalmnummers oplopen, loopt ook de scherpte van de inhoud van de woorden tegen deze vijanden op. En nou wil ik psalm 109 lezen en later wil ik psalm 69 lezen. En get ready, want het zijn lange psalmen, maar ik heb nog zitten kijken of dat ik ze in stukjes wilde knippen. Maar dan gaat het toch een beetje van de context verloren, dat vond ik jammer. Dus ga er even rustig voor zitten. Ik pak mijn brilletje erbij, want deze letters zijn nog even één tandje kleiner. Dank ze beter zien. Dus eerst 109. Daar staat voor de koorleider van David een psalm. God die ik loof, blijf niet zwijgen. Want vijandig en bedriegelijk is de mond van hen die mij beschuldigen. Hun tong spreekt niets dan leugens. Ze bestoken mij met woorden van haat. Zonder reden bestrijden ze mij. Ik bid voor hen, maar mijn liefde roept vijandschap op. Ze vergelden goed met kwaad. Woorden van haat zijn de dank voor mijn liefde. Wijs een gewetenloos man aan die hen aanklaagt bij de rechter, dat hij schuldig wordt bevonden en dat zijn gebed God niet bereikt. Dat zijn de dagen geteld zijn, dat zijn dagen geteld zijn, een ander zijn ambt overneemt, dat hij zijn kinderen vaderloos zijn vrouw als weduwe achterlaat. Dat wenst hij hem, hè? Dat zijn kinderen bedelend rondzwerven, naar eten zoeken in het puin van hun huizen. Dat schuldeisers beslag leggen op zijn bezit. En vreemden roven wat hij moeizaam verwierf. Dat niemand hem trouw blijft. Niemand zich ontfermt over zijn kinderen. Dat zijn nageslacht voorgoed verdwijnt. Hun naam na hun leven wordt uitgewist. Dat de schuld van zijn voorouders de Heer in gedachten blijft. De zonde van zijn moeder niet wordt uitgewist. Dat hun zonde en schuld de Heer steeds voor ogen staan. en niemand op aarde hun naam nog gedenkt. Want hij bewees aan niemand trouw. Hij vervolgde zwakken en armen. Wanhopigen dreef hij in de dood. Dat de vloek die hij lief had hem treft. De zegen die hij een ander misgunde hem nooit ten deel zal vallen. Dat de vloek hem als een mantel omhult. Zijn lichaam vult als water. Zijn gebeente doordringt als olie. Dat de vloek als het kleed is dat hij draagt. Als de gordel die hij dagelijks om heeft. Laat zo de Heere mijn aanklagers straffen. Hen die zelf over mij dit kwaad uitroepen. Nou, stevige taal. Maar u Heer, mijn God, doe voor mij wat tot eer van uw naam is. Bevrijd mij. U bent goed en trouw. Ik ben verzwakt en arm. Gewond in het diepst van mijn hart. Ik verdwijn als een schaduw die lengt. Als een springhaan die wordt afgeschud. Mijn knieën zijn slap van het vasten. Ik ben tot op het bot vermagerd. Ik wek de lachlust op. Wie mij ziet, schudt meewarig het hoofd. Help mij, Heer, mijn God. Red mij in uw trouw. Dan zullen zij weten dat het uw hand is. Dat u, Heer, dit hebt gedaan. Komt van hen de vloek? Van u verwacht ik zegen. Schande over mijn belagers, vreugde over uw dienaar. Hoon zal het kleed zijn van wie mij aanklagen. Schande de mantel waarin zij zich hullen. De Heer zal ik prijzen met luide stem. Hem loven te midden van velen. Hij slaat de armen terzijde en redt hen uit de greep van hun rechters. Dat is 109. En dan doe ik hem weer af, want dan kan ik jullie tenminste zien. Anders kan ik jullie niet meer, dan zie ik jullie helemaal fuzzy. En dit kan ik lezen als het goed is, ja. Wie is mijn vijand dus? Nou, als je deze psalm leest, die vraag die wij dan bij mij opkwam, als ik dit soort psalmen lees in het algemeen, is dat ik me afvraag, hoe kan David zich nou zo vrij voelen om vragen om zijn vijanden op deze manier te verslaan? Met zulke bewoordingen, met zulke activiteit van te vernietigen zelfs, hè, dat ze hem moeten, zijn vijanden moeten vernietigen op vreselijke manieren. Als dit soort psalmen soms ook 's ochtends bij de ontbijt langskomen, dan word ik haast ongemakkelijk van. Het is lastig om te lezen, want het zijn zulke nare verwensingen. Dus ik vroeg me af, is dat dan oké? Wat moeten wij daar nou mee? Mag ik dat zelf dan ook zo mee bidden? Worden we, dan komt de vraag er tegenover te staan, worden we zelf niet door Jezus opgeroepen in het Nieuwe Testament om onze vijanden lief te hebben en te bidden voor wie ons vervolgen? Hè? Dat staat in Matteüs 5, vers 44. Hè, dat wordt ons eigenlijk opgedragen. En Jezus zelf bidt ook aan het kruis, als hij naast zijn ook vijanden en zo lelijk tegen hem praten hangt, zegt hij: Vader, vergeef hen, want ze weten niet wat ze doen. Zij bidt voor ze, dat ze vergeven zullen worden. Maar dat is een ontzettend contrast, lijkt het wel, met wat David doet. Dus hoe moet ik dat nou begrijpen? Wat moet ik daar nou mee? Nou, zo kwamen die vragen bij mij op. Toen dacht ik, nou, misschien is dit wel het Oude Testament wat meer de regel hanteert. Oog om oog, tand om tand. Misschien staat het Oude Testament wel in een ander soort raamwerk dan het Nieuwe Testament. Waarin Jezus een nieuwe weg van genade inslaat. Of is de God van het Oude Testament dezelfde? Dat weet hij, is dezelfde die ons oproept om genadig te zijn, zoals anderen ook genadig zijn naar ons. Dus wat voor accentverschil ligt er misschien tussen het Oude en het Nieuwe Testament? Nou, ik weet natuurlijk niet hoe wat het met jullie doet als je dit soort psalmen leest. Maar in het verleden, ik heb er altijd wel moeite mee gehad. David lijkt wel blij te zijn als hij dan denkt hoe zijn vijanden op gruwelijke manier vernietigd worden. Dan vraag ik me af, wat moet ik me daar voorstellen als ik een mogelijke vijand heb? Hoe moet ik me dat dan indenken? En ten eerste denk ik ook, ik heb helemaal niet vijanden zoals David. Zoals hij ze beschrijft, die achter me aan zitten om mij te vermoorden of mij te belagen. Of op die manier zo echte vijanden die zo in de oorlog, zoals bij hem natuurlijk aan de orde was, achter mij aan zitten. Dus heb ik dat wel, dat soort vijanden? En ten tweede, als ik vijanden zou hebben, dan zijn die ook weer niet zo kwaad dat ik ze dit toewens. Dat ik ze zoiets zou kunnen toespreken. En bovendien, als ik ze dit toewens, dan weet ik dat er even kijken hoor. Dan weet ik dat ik zelf ook in het kwaad stap die die vijanden tegen mij begaan. He, dus ik heb te maken met vijanden die iets tegen mij doen waarvan ik soms weet dat ik er zelf ook schuldig aan ben. Dus dan zou ik ook zenuwachtig worden als ik dit soort onheil over hun af zou roepen. En denk van, oh jee, maar kijk ook naar jezelf. Aan de andere kant zijn het momenten wel dat ik me heel erg boos maak over onrecht. Misschien niet over directe vijanden om me heen, maar dat ik wel denk van ja, is echt onrecht in de wereld waar het me heel kwaad maakt. Waar ik echt over kan opwinden. En wat ik zie in de wereld. En toen zat ik te denken, waar maak me, wind ik mij nou echt over op? Nou, je hebt natuurlijk die plaatjes uit de oorlogen van in Syrië, waar ik soms dacht, daar ben ik echt heel naar van, als je daar verhalen over hoort. Maar hier dichter bij ons in de buurt, ik weet niet of je wel eens het programma Opsporing Verzocht bekijkt, dan wordt er wel eens verteld hoe mensen inbreken bij oude, kwetsbare mensen die gewoon rustig liggen te slapen en vervolgens ze met een koevoet over hun hoofd slaan, echt de hersenen. Hoofd inslaan en vervolgens een doosje met sieraden mee te nemen. Nou, dat maakt me zo neidig. Denk ik, die mensen, die moeten ze pakken. He, dit kan toch niet zomaar ongestraft gebeuren. Nou, David had hier ook mee te maken. Hij had echte vijanden die hem achtervolgden om hem te vermoorden en te pijnigen. En ook die hem wilden belachelijk maken en kleineren. Nou, zullen we nu Psalm 69 lezen, even dat voorbeeld erbij te halen, want dat heeft net een andere insteek, sorry, dan de 109. Psalm 69. Je kan hem mee luisteren of mee lezen. Wacht even, ook een foutje tussenaan. Psalm 69. Voor de koorleider op de wijs van de lelies. Ik zou hem dus moeten zingen eigenlijk. Van David. Red mij, God. Het water staat aan mijn lippen. Ik zink weg in bodemloos slijk en vind geen grond voor mijn voeten. Ik ben in diep water geraakt. De stroom sleurt mij mee. Uitgeput ben ik van het roepen. Mijn keel is schor geschreeuwd. Mijn ogen zijn verzwakt van het uitzien naar mijn God. Talrijker dan de haren op mijn hoofd zijn zij die mij haten zonder reden. Met velen zijn zij mijn belagers. Mijn vijanden die mij bedriegen, teruggeven moet ik wat ik ze niet heb geroofd. God, u kent mijn lichtzinnig leven. Mijn schuld is u niet ontgaan. Laat ik niet beschamen wie naar u uitzien, Heer. God van de hemelse machten. Laat wie u zoekt niet om mij te schande staan, God van Israël. Om u moet ik smaad verduren en bedekt het schaamrood mijn gezicht. Ik ben voor mijn broers een vreemde geworden, een onbekende voor de zonen van mijn moeder. De hartstocht voor uw huis heeft mij verteerd. De smaad van wie u smaad is op mij terecht neergekomen. Ik huilde toen ik vastte. Maar wat ik oogste was hoon. Ik hulde mij in een boetekleed, maar verachting werd mij deel. In de stadspoort wordt over mij gepraat en de liedjes van drinkers spotten met mij. En nu, Heer, richt ik mij tot mijn gebed tot u. Laat dit een uur zijn van mededogen. Groot is uw ontferming, God, antwoord mij. Toon uw trouw en red mij. Trek mij uit het slijk voordat ik wegzink. Laat mij ontkomen aan wie mij haten. Haal mij uit dit diepe water. Laat de stroom mij niet meesleuren. Het slijk mij niet verzwelgen. De afgrond zijn muil niet boven mij sluiten. Antwoord, Heer. U bent genadig en goed. Keer u tot mij. Zie mij in erbarmen aan. Verberg uw gelaat niet voor uw dienaar. Antwoord mij snel, want de angst benauwt mij. Wees mij nabij en bevrijd mij. Verlos mij van mijn vijanden. U kent mijn smaad, mijn schande, mijn schaamte. Al mijn belagers staan voor u. Smaad heeft mijn hart gebroken. Ik ben radeloos en hoopte op mededogen, vergeefs, op troost die ik niet vond. Nee, ze mengden gif door mijn eten en lesten mijn dorst met azijn. Laat hun tafel hun valstrik worden. Laat hun tafel hun valstrik worden. En een valkuil voor hun vrienden. Laat het licht uit hun oog verdwijnen. Beroof hun lendenen van alle kracht. Stort over hen uw toorn uit. Laat hen aan uw woede niet ontkomen. Maak hun woonplaats tot een woestenij. Verdrijf uit hun tenten de laatste bewoner. Want zij vervolgen wie u hebt geslagen en wegen het leed van wie door u is verwond. Voeg dit alles toe aan hun schuld. Sluit hen uit van uw genade. Schrap hun namen uit het boek van het leven. Laat ze niet geschreven staan bij de rechtvaardigen. Ik ben verzwakt. Ik ben verwond. Maar uw hulp, o God, zal mij beschermen. De naam van God wil ik loven met een lied. Zijn grootheid met een lofzang prijzen. Dat behaagt de Heer meer dan offerdieren. Dan stieren met hun horens en hoeven. De nederigen zien het en verheugen zich. Wie God zoeken, hun hart zal opleven. Want de Heer hoort de armen. Zijn gevangen volk verwerpt hij niet. Hemel en aarde moeten hem loven, de zeeën met alles wat daarin leeft. Want God zal Sion redden en de steden van Juda herbouwen. Daar zal worden geleefd en geërfd. Het volk dat hem dient zal het land bezitten. Wie zijn naam lief heeft, mag er wonen. Nou, daar hebben jullie goed doorheen gezeten. Het is een lange psalm. Maar wat valt jullie erop als je David hoort hoe die lijdt? Hè? Hij zit echt helemaal stuk. De psalm bouwt ook helemaal op in hoe hij eerst kan beschrijven hoezeer hij lijdt. Maar wat valt jullie op als je zo hoort praten? Als je ook tegen God hoort praten. Is iets wat uitspringt voor je? En de dingen die je dacht, dat vind ik dan lastig. Of dat vind ik mooi, of dat vind ik goed.
Hij blijft volgens mij wel met u en hier aanspreken.
Ja.
Hij blijft naar God toe. Ook al is hij kwaad, denk ik, over zijn vijanden, blijft hij respectvol.
Ja. Ja. Hij blijft God eigenlijk de proper place geven, hè? Ja. Hij neemt niet Gods plek in. Klopt.
Nee.
Klopt. Anderen nog?
Ook over eer. Over zijn eigen eer, maar ook over Gods eer.
Ja.
Wat hem overkomt, dat linkt hij dus aan elkaar, eer van God.
Ja.
Dus daardoor de reden om te verlossen.
Ja. Ja, hij verdedigt God daar ook in, hè, wat het naar God toe doet. Ja. Naar Gods eer, maar ook zeker zijn eigen. Hè, hoe beschaamd hij eruit komt. Hè. Ja, klopt. Ja, vind je het ook niet opvallend hoe vrij die dat kan zeggen? Ook hoe vrij die bespreekt en vertelt hoe die zich echt gewoon miserabel voelt. En het is alsof hij gewoon helemaal als een stroom van verhaal waar die zit, vertelt hij het. Hè? Dat vind ik er wel mooi aan. Hij voelt zich heel vrij om zo vrij uit gewoon te zeggen wat hij denkt en wat hij voelt naar God toe. Met deze respect plaats voor God. He, dus niet zonder dat uit het oog te verliezen. Hij voelt zich belabberd. Hij voelt zich natuurlijk verdrietig. Hij is verstoten. Hij wordt uitgelachen. Dus hij voelt zich ook erg beschaamd, inderdaad. Hij kan het ook haast niet meer aan. Het is alsof hij er aan onderdoor gaat bijna. Hij zegt, uitgeput ben ik van het roepen. En hij roept God aan om hem te redden. Want hij heeft niemand anders meer waar hij bij terecht kan. Hij zegt, zelfs zijn broers en zijn familie willen hem niet meer kennen. Dus hij is helemaal alleen en verlaten. Hij voelt zich vrij om God echt aan te roepen van red mij, hè? Antwoord mij, want hij doet aanspraak op wie God is. Hè, wat jij ook zegt, hij geeft God de eer. Hè? U bent goed en uw liefde is groot. Dus hij zet God wel neer in zijn karakter, voor wie hij is. Daar roept hij hem aan. Maar inderdaad, hij zegt dus ongezouten zijn gedachten. Het lijkt niet alsof hij zich eerst afvraagt, mag ik dit nou zo zeggen? Hij spuit. Vrij om zijn hart te spreken. Dat vind ik ook mooi aan deze vorm van psalmen. Zeker als je naar het gedeelte van die verwensingen kijkt. Ja, de wijze denkt, nou, mag ik dat zo wel zeggen. Maar hij voelt zich vrij te zeggen dat ze gewoon destroyed zijn. En dat hun namen niet herinnerd zullen worden. En dat ze niet bij de rechtvaardigen zullen horen. Dus ook voelt hij zich vrij om zijn vijanden te straffen. U weet wat ze gedaan hebben, zegt hij. Ze hadden natuurlijk ook letterlijk op zijn leven gemunt. Ze gaven hem vergif te drinken, staat er. Dus ze wilden hem liever kwijt. En ze juichten over zijn ellende. Nou, in Psalm 109, de vorige psalm, kan je lezen dat ze niet gevoelig waren voor een uitgestrekte hand van David. Dus het was niet zo dat hij gelijk daarop ingang. Hij bleef ze benaderen met een uitgestrekte hand. Aanvankelijk heeft hij hun uitgenodigd om weer herstel te zoeken, vergeving te zoeken. Maar waar hij probeerde hun tegemoet te komen met goed, kreeg hij weer kwaad terug, staat er op vers 4 en 5. Ik ben goed voor mijn vijanden en ik bid voor hen, staat er, maar zij zijn tegen mij. Voor mijn goedheid krijg ik ellende terug, als dank voor mijn liefde haat. Ze zijn dus niet gevoelig voor genade, deze vijanden. Hij wil zelfs dat God ze uit het boek weghaalt. Dus helemaal vernietigd. Hij heeft het echt gehad met hun onrecht en onwilligheid om inzicht te hebben in hun eigen kwaad. Hè? Dus genade aanbieden en inzicht te krijgen, maar hij krijgt daar geen respons op. Ik denk ook dat daar op den duur bij hem daar een luik dus dicht gaat. Mij valt ook op als je de psalm leest, zeker in 69, dat hij ook wel inzicht heeft dat hij zelf niet goed geleefd heeft. In sommige psalmen lijkt hij te zeggen dat hij niets verkeerd doet. Hè? Soms spreekt David van ik ben onschuldig. Dat zie je ook in het begin van psalm 109. Daar staat mijn vijanden zijn slecht, ze vertellen alleen maar leugens. Ze haten mij en vallen mij aan. Oh sorry, daar staat juist ik ben onschuldig, zegt hij in psalm 109. Dus zij zijn slecht en ik ben onschuldig. En misschien was dat in die specifieke situatie ook zo. Dat in verhouding tot deze mensen hem geen schuld trof. Maar in andere situaties zie je dat hij juist, en dat is in psalm 69, dat hij zegt ik weet dat ik zelf onschuldig ben. En ook, dat was het begin van de psalm. Ik had hier niet bij gezet. Ik had erbij zo. In het begin van de psalm zegt hij juist: ik ben net zo schuldig ook voor u. En hij is zich bewust dat hij niet een heiliger persoon is voor God dan zij zijn. En hij doet dus ook aanspraak op Gods trouw en op Gods liefdevolle genade. Ook aan het eind komt hij daar weer op terug. In deze psalm, 69 en in psalm 109 ook, roept hij God om hem te hulp te komen en hetzelfde aan zijn vijanden te doen wat ze hem willen doen. Of wat ze hem toewensen. Dus hij zegt, wat zij wilden voor mij, doe dat aan hun. En wat mij opvalt is dat hij niet zelf het heft in handen neemt. Dat wat jij ook zegt, hij gaat er eigenlijk mee naar God. Ik weet niet of jullie dat opgevallen is. Maar eigenlijk, en dat vond ik wel interessant, want dat kwam ook uit die dagboeken van Tim Keller. Je kan niet vinden dat hij zelf het heft in handen neemt om het kwaad toe te dienen. Hij legt de vraag bij God neer. Hij zegt niet, ik ga ze omleggen. Ik ga ze aanpakken. Ik haat ze en zal ze in de val lokken. Hij haat het kwaad wel waar hij onder lijdt. Maar hij vraagt God om rechtvaardigheid. Er staat, maar ik vraag u Heer, geef diezelfde straf aan hen. Dus hij vraagt aan God om de rechter te zijn. Nou, als je deze twee psalmen leest, dat zijn de beste stevige psalmen waarin David zich tot God keert om echt te straffen en mensen tot met recht toe te spreken. Is het toch een vraag, is dat dan nog een contrast met hoe het in het Nieuwe Testament aan ons wordt gevraagd om met kwaad om te gaan? Hoe Jezus ons vraagt om met onze vijanden om te gaan, hè? Zoals dat u las in Matthäus 5. Voor mij is het daarmee nog niet opgelost. Hij legt het wel bij God neer, maar wij worden gevraagd om voor onze vijanden te bidden en te lief te hebben, degene die ons vervolgen. Dat voelt toch nog niet hetzelfde als waar David hier zit. Hier staat, jullie hebben gehoord, als je naar Matthäus 5 kijkt, en dat stukje wat Jezus aanhaalt, waarin Jezus ons oproept om van onze vijanden houdt, dan zegt Jezus in dit stukje, jullie hebben gehoord dat gezegd werd, je moet je naaste lief hebben en je vijanden haten. Hij herhaalt wat de schriftgeleerden in die tijd zeiden, alsof dat op die manier in het Oude Testament geschreven stond. Maar ik zeg jullie, zegt Jezus, heb je vijanden lief. En bid voor wie jullie vervolgen. Eigenlijk gaat Jezus in deze oproep aan ons een stap verder dan het gebod uit het Oude Testament. In het Oude Testament staat, heb je naaste lief als jezelf. En Jezus zegt hierbij, ik roep je op om je vijanden lief te hebben en te bidden voor wie je volgen. Dus niet alleen je naaste lief als jezelf, maar zelfs je vijanden. In het Oude Testament wordt de wet gegeven waar ons wordt opgedragen om van onze naaste te houden van onszelf. Maar er staat niet bij dat je van je vijanden, je vijanden moet haten. Dat maakte de schriftgeleerden ervan. Dat je eigenlijk alleen van je eigen groep, van je eigen mensen hoefde te houden. Dat leerden zij wel en dat bevocht Jezus dus in deze woorden in Matteüs. Daar spreekt hij tegen. En dit wat hij aanhaalt komt uit Leviticus 19. Dat ben ik dus gaan opzoeken ook. Als je in Leviticus 19 vers 17 tot 18 leest, staat daar zelfs direct omheen 17 vers 17 en 18, haat andere mensen niet. Het is eigenlijk een apart dat die schriftgeleerden het zo alleen maar op hun eigen kring wilden, dat je alleen van je naast moet houden vanuit je eigen kring. Als je boos bent op een ander, moet je dat tegen hem zeggen, staat er. Want als je boos op hem blijft, of hem gaat straffen, word je zelf gestraft. Houd evenveel van de mensen om je heen als van jezelf. Ik ben de Heer. Dat staat er in Leviticus. Hè? Houd van je naast als jezelf. En hoofdstuk 19, vers 17 tot 18. Haat ze niet. En ook in Spreuken, als je het hebt over het Oude Testament, is dat dan anders dan wat Jezus in het Nieuwe Testament staat. Nou, dat lijkt dus niet zo als je dat gaat opzoeken. Staat toch duidelijk, haat andere mensen niet. En in Spreuken, twee verschillende spreuken die ik waar ik tegenaan liep, wordt ook duidelijk genoemd dat we niet moeten juichen als onze vijand ten onder gaat. En dat je geen kwaad moet doen tegen hen. In Spreuken 24 vers 17. En in Spreuken 25 vers 21 staat er dat als je, dat je de vijand eten moet geven als hij honger heeft. En te dorst als hij, en drinken als hij dorst heeft. Dus ook in het Oude Testament worden we heel sterk opgeroepen om het goed te doen naar de vijanden die we hebben. Niet alleen maar de naaste vanuit onze eigen kring lief te hebben. Dus wat de schriftgeleerden er dus van gemaakt hadden. Dus de Oude Testament en het Nieuwe Testament lijken dat op zich minder in contrast te staan met elkaar dan wat misschien lijkt uit deze psalmen. Maar de vraag blijft dan nog steeds natuurlijk. Mag God dan wel vragen op deze manier om rechtvaardigheid? Hè? Als het Oude Testament ook vragen oproept om onze vijanden lief te hebben en niet te haten. Had hij niet eigenlijk moeten zeggen, David in zijn psalmen, ik bid voor hen, ik bid voor mijn vijanden en ik doe alleen goed voor hen. Moeten wij niet net zo, hadden wij dan niet eigenlijk onze vijanden alleen maar het goede moeten toewensen en toe moeten bidden? Hè? Als we doen wat Jezus wil. En als we doen wat Jezus wil, mag je het kwaad dan eigenlijk nog wel benoemen. David kan het benoemen. Hij voelt zich vrij om het bij God neer te leggen. Maar als je je vijanden moet liefhebben en bidden voor wie je haat, dan mag je dan nog wel zo vrij uitspreken wat het kwaad is. Mag het kwaad dan zomaar zijn gang gaan zonder dat mensen het een halt toeroepen? En zeggen, dit is kwaad en het is slecht en dat willen we niet. Wat vraagt Jezus eigenlijk van ons als we moeten bidden voor degene die onze vijanden zijn? Is dat wat hij wil? Nou, toch lijkt dat niet zo. Want als je kijkt naar hoe Jezus in andere passages ook over situaties spreekt waar het kwaad heel duidelijk is, kan hij dat heel scherp veroordelen en toespreken. En het is niet zo dat Jezus alles met een saus der liefde toedekt en zegt van nou, als mensen naar doen of kwaad doen, dan bidden we voor ze en dan doen we zelf goede dingen toe. Alsof je het kwaad op die manier niet mag aanwijzen. En een voorbeeld daarvan is in Matteüs 23, waar Jezus heel veroordelend spreekt over het hypocriete gedrag van leraren en onderwijzers van de wet. Waarmee ze door hun manier van spreken ze andere mensen ook in de ondergang meesleurden. En hij maakt zich daar heel boos over, op hoe hun onderwijs echt mensen mee de afgrond insleurt. En hij vertelt dat ze hierom gestraft zullen worden en dat ze niet in de nieuwe wereld van God zullen komen. Dat is natuurlijk echt een verafwijzing van hen. Als ze zich zo op die manier mensen meenemen in de ellende. Wat niet veel anders is dan wat David vraagt aan God voor bepaalde vijanden te doen. Dus Jezus weet precies, dit kwaad moet stoppen. En als het niet stopt, dan gaan die mensen daar met het kwaad mee. Er is dus wel ruimte voor recht en voor kwaad kwaad noemen. En voor te zeggen dat daar moet een halt toe aangeroepen worden. Ook in het Nieuwe Testament is er een heel duidelijk oordeel over het kwaad. Als je leest in Openbaringen 18 en 19, 18 vers 20, daar wordt letterlijk gezegd dat we heel blij mogen zijn met de val van Babylon. En Babylon is eigenlijk de stad die vijandig was met God. En Babylon wordt beschreven als echt het symbool van het kwaad, daar waar al het kwaad vandaan komt. En daar staat: hemel, wees blij over haar ondergang. Iedereen die bij God hoort, apostelen en profeten, verheug u. God heeft haar gestraft voor wat ze u aangedaan heeft. Zo wordt ook heel duidelijk gezegd dat kwaad zal worden vernietigd. Het zal worden weggedaan. En we mogen blij zijn dat het kwaad ook echt weggestuurd wordt. Het kwaad mag dus wel benoemd worden. En we mogen blij zijn dat God het zal wegdoen voor eeuwig. Dus er is wel een ruimte voor echt toespreken van het kwaad. En ook het recht doen bij het kwaad wat gebeurt. We mogen kwaad kwaad blijven noemen. Zelfs als we opgeroepen worden om van onze vijanden te houden. Die het kwaad uitvoeren. Dat voelt als een lastige positie. Dat je het kwaad kwaad mag noemen. Maar dat je toch van je vijanden die het kwaad doen opgeroepen wordt om te houden. Daar wil ik hier in het vervolg nog wel op ingaan. Hoe dat dan concreet vorm kan krijgen. Is er ruimte om echt boos te mogen zijn over het kwaad dat ons aangedaan wordt? Als je het kwaad mag benoemen. Of kunnen we het kwaad zelfs haten? Is er nog ruimte om echt te zeggen: arr. Soms voelen we het in ons opborrelen als er echt onrecht gebeurt. Maar mogen we dat dan niet voelen? Echt kwaad zijn over het kwaad? Echt tegen het kwaad voelen? Nou, laten we wat concreter kijken naar hoe we deze teksten op onszelf kunnen toepassen. En hoe we ze kunnen... Ja, wat dat praktischer kunnen toepassen. Als ik ging nadenken zelf over vijanden, heb ik me natuurlijk afgevraagd, en dat kunnen jullie ook doen, wie zijn mijn vijanden eigenlijk? Waar past zich dit toe op mijn eigen leven? Wat is een vijand überhaupt? Nou, ik ging het opzoeken, wat is nou een definitie van een vijand? Waar heb je het eigenlijk over als je het over een vijand hebt? Een vijand is iemand die jou haat, staat er dan. Iemand die je bedreigt, je aanvalt of je wil kwetsen. Een tegenstander. En dat kan persoonlijk gericht zijn, maar ook van een groep op een groep of een land op een land natuurlijk. Hè? Dan heb je vijanden onderling in landen. Maar kort gezegd, het is iemand die zich tegen je keert. Een vijand is iemand die zich tegen je keert. Nou, misschien is het dus goed voor ons om te bedenken wie het in ons leven zou kunnen zijn. En dan hoe we volgens Gods woord dan met deze personen die in ons leven ook zijn kunnen omgaan. Ik weet niet of je mensen in gedachten hebt wie dat zouden kunnen zijn. Meestal neemt het bij ons dus geen vorm aan zoals bij David. Die mensen die ons echt willen vermoorden of die uit zijn om ons om te leggen. Maar toch. Hebben we mensen om ons heen die niet voor ons zijn? Ja, je hebt tegenstanders, mensen waarvan je tegenwerking voelt. Wie zijn het in jouw leven? Probeer je dat eens in te denken. Die blij zijn als we tegenslagen hebben. Of die niet het beste met ons voor hebben. Die ons misschien willen gebruiken voor hun eigen welzijn. Die zich meer willen inzetten voor wat ze zelf van je willen krijgen. En als we niet doen wat ze willen... Of niet zijn wat ze hadden gehoopt, dat ze ons afschrijven, dat je er afgewezen voelt. Ons laten voelen dat we misschien niet goed genoeg zijn, misschien verwerpelijk. En die zich zo gaan gedragen, waarmee ze ons diep kwetsen, puur omdat ze zichzelf beter door gaan voelen. Ik weet niet of dat je van de een of de andere beschrijving mensen herkenbaar gaat, als vijand gaat herkennen. Dit is het soort vijand, denk ik, waar we in een of in de andere zin allemaal wel mee te maken hebben gehad of mee te maken kunnen krijgen. Soms is dit op onze werkplek, dat je tegen collega's aanloopt, waar het moeilijk mee loopt. Maar dit kan ook in familierelaties gebeuren. Maar helaas vaak gebeurt dit ook in het huwelijk, zij denken echt. Weet je? Daar moet het op de uitstek goed lopen. Maar het gekke van het hebben van een vijand is dat een vijand vaak iemand is waarvan we juist hoopten dat we er een goede relatie mee zouden hebben. degene waarmee je een vijand wordt. Er zijn vaak mensen waarvan je aanvankelijk hoopte dat je er iets goeds mee zou hebben. Je hoopte er iets van. Juist met degene waar je het meest aan gelegen is dat de relatie goed zou gaan, kan het mislopen. En de teleurstelling is dan ook heel groot van beide kanten. Als we elkaar niet kunnen liefhebben zoals we ten diepste zouden willen of gehoopt hadden, bestaat de kans dat we de anderen erom gaan afwijzen. En dan kunnen we dus elkaars vijanden worden. En je kan je voorstellen hoe dit in een huwelijk gebeurt. Hè? Ten diepste had gehoopt dat met die persoon goed zou dat die je zag zitten of dat die je zou accepteren voor wie je bent. En als die daar niet aan voldoet, dan kruipt daar teleurstelling of boosheid, irritatie in of hè, je bent niet wat ik gehoopt had. Nou, ik denk dat heel wat huwelijken hier op stuk lopen, eerlijk gezegd. We hadden zo gehoopt dat die ander ons zou zien en waarderen. Dat die ander ons zou ondersteunen als we het moeilijk hebben. Ons zou aanvaarden en liefhebben, zelfs als we tekortschoten. Het kan dus ook in andere relaties gebeuren, hè. Dus ook over familieleden, zusjes, broertjes, gebeurt dat ook. En als het niet gebeurt, die aanvaarding... En dat gebeurt natuurlijk nooit helemaal goed, want we zijn mensen en we doen elkaar tekort. Wat doen we dan? Wat doen we dan als dit bij een zus gebeurt, of bij een moeder, of bij een baas of collega? Wijzen we hen er dan voor af? Ons hart kan zich tegen deze mensen gaan keren. Als je iemand die zich tegen je gaat keren, is een vijand. Of hun hart keert zich tegen ons. Dat kan natuurlijk net zo goed. Want laten we wel wezen, als we eerlijk zijn, vaak gedragen wij ook als vijand onszelf, als vijand tegen degene die zich als vijand tegen ons gedraagt. Als iemand vijand tegen ons wordt, dan gaan wij ons ook tegen die andere keren. Het heeft een wisselwerking. Die andere verlangde ook waarschijnlijk hetzelfde van ons, om het goed te hebben aanvankelijk. En dan kan het gebeuren dat de ander ons, of wij de ander, enorm gaan kwetsen. Op de werkvloer kan een collega ons in een kwaad daglicht stellen. Bij anderen. Een zus kan je laten vallen. Een echtgenoot kan overspel plegen. En zo wordt ons kwaad aangedaan. En gaan we ons elkaar kwetsen. En dus worden we boos. We worden heel boos om de kwetsingen die we door elkaar aangedaan worden. Wat moeten we hier dan mee? Wat moeten we als je in deze tegenoverpositie geraakt bent? Waar je uit teleurstelling... elkaar gaat afwijzen en vervolgens elkaar gaat pijn doen en dus nog meer tegenwerking gaat voelen en elkaar als vijanden gaat benaderen. Nou, ik liep tegen de passage uit Romeinen 12 aan en ik denk dat die hier van toepassing is. Romeinen 12, vers 19. En daar staat: neem geen wraak, geliefde broeders en zusters, maar laat God uw wreker zijn. Want er staat geschreven dat de Heere zegt: het is aan mij om wraak te nemen, ik zal vergelden. Maar als uw vijand honger heeft, geef hem dan te eten. Als hij dorst heeft, geef hem dan te drinken. Dan stapelt u gloeiende kolen op zijn hoofd. Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede. Nou, er zit veel in deze tekst. Daar gaan we zo op in. Deuteronomium 32, vers 35. Dat is het Oude Testament natuurlijk. Daar staat: mij komt de wraak toe en de vergelding. Dat is God zelf, hè? Komt de wraak toe en de vergelding. Efeziërs 4, vers 26 staat ook: als u boos wordt, zondig dan niet. Laat de zon niet ondergaan over uw boosheid. Als je deze teksten zo even op rij hoort... en leest, zowel van het Oude als het Nieuwe Testament, dan moet je zeggen dat we het kwaad dus wel kwaad mogen benoemen. Want er is ruimte voor een wreker. En dat is namelijk God zelf. God zegt niet: dat is geen kwaad, je moet het toedekken. Hij zegt van: nee, maar laat mij uw wreker zijn. Geef het aan mij. En dat is ook wat David doet. Hij gaat naar God toe ermee. Jezus benoemt ook het kwaad, hè, zoals we zagen bij de Farizeeërs. En hij weet wat de gevolgen zullen zijn voor hen. Maar als het om ons gaat en wij tegen het kwaad aanlopen op deze manier, dan mogen we dus ook benoemen. Zeker naar God zelf toe, zoals David doet. We mogen bij hem alles neerleggen waar we tegen aanlopen. En vragen aan hem om recht te doen. Van: Heer, spreek recht in deze situatie, dat dit weer goed komt. Maar dat, we moeten het wel in zijn handen neerleggen in wat er moet gebeuren. Niet in onze handen. Hè. Er staat, laat God uw wreker staan, zijn. Of mij komt de vraag toe. Dus het echte recht spreken ligt bij God zelf. Wie weet wat het juiste moment, het juiste woord en de juiste actie op de juiste tijd is. Dus dat gedeelte laten wij los. Het toepassen van eigen recht eigenlijk, hè, dat laten wij los. We mogen verlangen naar rechtvaardigheid. Dit is een diep en correct verlangen om te willen dat het kwaad toegesproken wordt en dat er een eind aan gemaakt wordt. Maar als het gaat om de personen die ons kwaad doen, laten we dat oordeel aan God over. Zoals ook staat in Matteüs 7, oordeel niet zodat je niet geoordeeld wordt. Wij hebben het ook niet in ons om precies te weten waar het hart van een ander zit, waar die vandaan komt, wat er bij die ander speelt, wat de juiste houding is op de juiste plek. God zegt, hou je handen daarvan af. Als jij gaat oordelen, hetzelfde oordeel zal over jou uitgesproken worden. Dus dat is niet aan ons. Van ons wordt ondertussen gevraagd om deze mensen, die zelf ook verstrikt zitten zoals wij, onze liefde hebben. Om juist met genade tegemoet te komen, zoals we het zelf ook zouden willen ontvangen. En dus op die manier het kwade te bevechten. He, er staat er, bevecht niet kwaad met kwaad, maar bevecht kwaad met het goede. Stapel vurige kolen op het hoofd. Daar zullen we het zo over hebben. Het voelt alsof we het kwaad bestrijden door ook kwaad terug te doen. Dat is zo in ons natuurlijke zonnige manier van leven. Als ons kwaad wordt aangedaan, dan willen we eigenlijk slaan, terugdoen. Maar als we er ook maar één moment over nadenken, met een nuchter hoofd, dan weet je dat je door iemand met kwaad te benaderen, het kwaad alleen maar zal vergroten. Want die ander wil het terug willen doen naar jou. En zo ontstaan oorlogen. Het kwaad wordt alleen maar groter en je geeft de ander alleen maar de ruimte om jou aan te gaan klagen over wat jij hem of haar hebt aangedaan. Je geeft de ander alleen maar reden om naar jou te kijken als je het kwaad terug doet. Dat is niet wat je wil. Nee, zegt, staat er, stapel vurige kolen. Dat zijn dus goede, liefdevolle daden op het hoofd van de ander. Dus geef ze goedheid terug. Zodat ze alleen maar bij zichzelf te raden kunnen gaan over de narigheid die er gebeurt in de verhouding. Misschien kunnen ze dan naar zichzelf kijken en hun gedrag veranderen. En op die manier maak je een kans dat het kwaad kan keren. He, dat er misschien eens herstel kan komen in de relatie. Dat is nooit een één op één gegeven. Maar er is meer mogelijkheid voor ruimte van herstel van de relatie. Als je het met het goede kwaad benadert. Maar moet je hier wel bij zeggen. Deze genade, deze vergeving. Kunnen we alleen maar geven omdat we het zelf ook ontvangen hebben. Als je weet dat jij in die verhouding zelf ook vergeven bent, dan schept dat een andere ruimte. Want laten we eerlijk zijn. Zoals de ander mij tekort schiet en soms kwetst, zo doe ik dat zelf ook. En dat is niet bij deze persoon waar ik één op één... soms heb je het met de ene collega dat je denkt van hier trekt mij geen blaam. Dat zegt David dus ook. In dit geval heb ik hier niks fout gedaan. Dan hebben we het misschien bij deze persoon niet fout gedaan. Maar moeten we heel eerlijk zijn dat we het in een andere situatie bij een ander ook wel eens fout gedaan hebben. He, wij zijn niet beter dan de ander. En je kan je ook afvragen of dat je aanvankelijke verlangens die je had voor deze persoon. De aanvankelijke verlangen om door die partner of een vriendin of zus helemaal gezien en geliefd te worden. He, dat verlangen dat we soms meer leggen bij een partner of bij een zus. Of dat wel reëel was. Wat hadden we eigenlijk, wat hebben we misschien al wel een verlangen van iets wat we niet bij die persoon helemaal hadden moeten neerleggen? Is dat wel iets wat we hadden kunnen vragen? Misschien overvroegen we de anderen daar wel mee. Al deze mensen om ons heen en de liefde die we hoopten van hun te krijgen, kan ook een soort afgod worden. Omdat je hoopt dat die ander je echt zal accepteren, je echt zal zien en ook als je het niet fout of niet goed doet, altijd je zal omarmen. Niemand om ons heen gaat dit verlangen ten diepste vervullen. Niemand gaat dat waarmaken. Ook de beste partner die je vindt, de leukste man of vrouw die je ooit kan bedenken, gaat dit diepste verlangen nooit vervullen. En dus zetten we de situatie, als we dat wel verlangen van de ander, zetten we de situatie klaar om op een teleurstelling uit te gaan lopen. En met dat we dat aan de andere lieten voelen, dat die ander ons teleurstelt, dat die ons niet genoeg lief had, wijzen we de anderen daarmee af. Jij faalt mij. Je stelt mij teleur. Je schiet tekort. Ik had anders van jou verwacht. Jij doet mij pijn. Jij kwetst mij. En dat heeft de mogelijke gevolgen van dien. Dat je tegen dat iemand zich gaat afkeren van je. Of denk van, oh, dit loopt niet goed. Ik faal hier. Ik doe tekort. En dus geven we niet de genade aan de anderen zoals we die zelf ontvangen hebben. Zoals we dat aan anderen afwijzen. Nou, misschien lijkt het alsof we, als we op die manier dus eigenlijk het kwaad met het goede moeten gaan benaderen. Het kwaad met liefde moeten gaan beantwoorden. Hè, de vurige kolen moeten gaan stapelen op iemands hoofd. Hè, onze vijanden moeten gaan toebidden. Als we dat moeten gaan doen, lijkt het soms alsof je het kwaad niet meer mag benoemen. Alsof je de andere niet meer mag zeggen wat hij fout doet of wat er mis is. Of wat je mist of wat er tekortgeschoten is. Maar dat is zeker niet zo. Sterker nog. In de passage over de naaste liefhebben als jezelf staat zelfs letterlijk dat je, hè, in de Leviticus staat zelfs letterlijk dat je tegen de ander moet zeggen als je boos bent over iets. Vooral om te voorkomen dat je de ander anders gaat straffen. Je kan op allerlei non-verbale manieren die andere straffen. Op die manier kan het kwaad dus zeker wel benoemd worden. Dus je moet het erover hebben. En dat laatste.
Kun je het nog een keer zeggen?
Het is niet zo dat we het kwaad niet mogen benoemen. Er wordt van ons gevraagd om het kwaad met liefde te beantwoorden. Vurige kolen op iemands hoofd stapelen. He, dus het goede te doen tegen degene die ons kwaad doen. Op die manier eigenlijk de anderen te laten zien. Ik wens jou goed en ik ga niet terug doen aan jou wat jij bij mij doet. En als je dat gevraagd wordt te doen, dan lijkt het alsof je het kwaad niet meer mag benoemen. Dat je niet mag bespreken wat fout is gegaan. Dat je niet mag zeggen wat je gekwetst heeft. Maar als we terugkijken naar de passage in Leviticus 19, wat ik net las, dan staat er eigenlijk letterlijk: haat andere mensen niet. Als je boos bent op een ander, moet je dat tegen hem zeggen. Want als je boos op hem blijft of hem gaat straffen, word je zelf gestraft. Houd evenveel van mensen om je heen als van jezelf. Ik ben de Heer. Dus hier wordt dat boemerang effect genoemd. Als je hem gaat straffen, dus kwaad met kwaad benadert, word je zelf gestraft. Dan keert het op jezelf terug. He, dan is het reëel dat het op je eigen bord terugkomt. En de oplossing is dus, hou van de naaste evenveel als van jezelf. Maar bespreek wat er misgaat. Hè? Dus je zou willen dat je er met elkaar een oplossing voor kan zoeken. Niet om de ander af te wijzen, maar om het juist bespreekbaar te maken. Zodat je juist met elkaar wil vooruitgaan. De intentie van wat je doet is dan niet rejection, afwijzing, maar juist herstel van de relatie. Nou, ik kan me toch voorstellen dat je nog met een gevoel zit dat je niet weet wat je met je boosheid moet. Want je, oké, dan moeten we alles heel constructief kwaad gaan bespreken en vervolgens het goede doen. En je mag het kwaad wel noemen, maar we leggen het bij God neer. Maar ergens, weet niet of dat jullie dat kennen, zit er continu, kan er ook een borrel zijn. Als je continu te maken hebt met kwaad wat je aangedaan wordt, kan hier een diepe boosheid zitten. En wat moet je met die boosheid? Waar moeten we onze boosheid dan wel richten? Het niet naar die persoon kunnen geven. We moeten het wegleggen bij God. Ik mag het noemen, oké. Maar daarmee is mijn energie van de boosheid of over het kwaad soms nog niet weg. Nou, dit doet me denken aan een verhaal wat Rob mij vertelde al jaren geleden. Maar ik moet er soms aan denken, want dat vind ik echt een mooi verhaal. Dat hij was een klein jongetje. Ik denk een jaar of 10, you name it, Rob. Younger, eight, whatever. Een jong jongetje, een klein jongetje. Dat maakt het verhaal eigenlijk nog bijzonderder. Hij was kennelijk heel boos over iets. En hij moest daar iets mee. En hij pakte dus een klein briefje. En hij schreef erop. To the devil. Dubbele punt. I hate you. En hij rolde het briefje op. Hij groef een gat in de grond. En hij stopte het in de grond. Heeft het dichtgeduwd en heeft erop gespuugd en erop gestampt. Zo. Vond ik zo mooi. Nou ja, ik vind het heel bijzonder dat een jongetje van 8 dat bedenkt überhaupt. Hè? Want ik denk dat ik waarschijnlijk altijd heel boos was op het meisje, het jongetje wat mij kwaad aan deed. Ik weet niet wat er gebeurd was. Maar zo. En toen dacht ik, ja, maar dat is eigenlijk wel heel bijzonder. Want hij heeft ergens begrepen, that devil, I hate him. Ja. And he felt justified. Of hij voelt zich gerechtvaardigd om eens even goed die duivel ook te stampen op hem en zeggen, wegwezen jij. Nou, daar zit een hele hoop lekkere energie in, hè. En dat is gericht op het kwaad en op de oorsprong van het kwaad. Ik vond het mooi. Kennelijk voelde hij dus die boosheid en hij wist die boosheid een plek te geven en een ritueel waarmee hij het goed kwijt kon. Naar de bron van al het kwaad die achter onze verwarring zit en die achter onze ontsporing zit. Namelijk de boze zelf. We kunnen naar de boze zelf een boosheid hebben die terecht is. Tegen de evil one mogen we dit zeggen. God haat het kwaad ook. En hij haat de bron van het kwaad ook. Hij haat met ons de bron van het kwaad. Als je je herinnert wat in Openbaringen stond over wat met Babel zal gebeuren, namelijk de symbolische plek van het bron van het kwaad, zo wordt het beschreven, dan is deze haat op zijn plek. We mogen met God het kwaad haten. En we mogen blij zijn, en zegt verheug u, als het voor eeuwig verbannen wordt. Dan zeggen we, jee, het is weg. Weg ermee, voor eeuwig. In Romeinen 12 staat het volgende. En hier staan liefde en haat naast elkaar. Dat vond ik zo bijzonder. Want eigenlijk vinden wij het heel moeilijk om lief te hebben en tegelijkertijd ook iets te kunnen haten. Hoe verbind je die? En in Romeinen 12, vers 9, staat het volgende. Laat uw liefde oprecht zijn. Dan staat er, verafschuw het kwaad en wees elkaar het goede toegedaan. Dus dat vind ik deze twee, staan allemaal naast elkaar. Je verafschuwt het kwaad. Dus daar mag je tegen zijn. Het kwaad mag je tegen zijn. Maar we wezen elkaar het goede toegedaan. En weet dat we ten diepste niet vechten tegen elkaar. Als vijanden. We hebben wel vijanden om ons heen. Maar ten diepste vechten wij niet tegen elkaar als mensen. Maar weet dat er een vijand achter ons zit. Er zit een vijand achter ons allemaal. En die vijand die wil ons verleiden. Die verleidt jou, waardoor je mij pijn doet, maar ook andersom. Waar wij gelukkig genade ontvangen van de Vader die ons van kwaad wil verlossen en vrijmaken, mogen we de bron en de aanstichter van het kwaad haten. En verwensingen toedienen zoals David dat doet tegen zijn vijanden. He, zo kwaad als David zegt van weg ermee, voor altijd verbannen. Op die manier kunnen wij dat vrijelijk spreken tegen de bron van het kwaad. Je kent de tekst vast al uit Efeziërs 6, vers 12. Onze strijd is niet gericht tegen mensen. Wij laten ons heel snel verleiden om te denken dat onze strijd wel gericht is tegen onze medebroeders en zusters of collega's of vrienden of familie. Onze strijd is niet gericht tegen mensen, maar tegen hemelse vorsten, heersers en machthebbers van de duisternis. Tegen de kwade geesten in de hemelsferen. Tegen deze heerser van de duisternis mogen we samen met Rob zeggen, I hate you. Nou, dat is lekker. Daar kan je met die energie terecht. Nou, dat leidt me ook nog op een laatste manier waarop we de psalmen kunnen lezen. Als David met zoveel verwensingen tegen de vijand spreekt, iedere keer als hij dat doet, kan je ook denken aan hoe deze grote verleider, want dat is hij, de evil one wordt de grote verleider genoemd, de grote leugenaar. Mag je ook denken aan hoe hij verslagen moet worden. Ik weet niet of dat het je opviel aan het begin van Psalm 109. Daar staat in vers 2, want vijandig en bedriegelijk is de mond van hen die mij beschuldigen. Hun tong spreekt niets dan leugens. He, dus er wordt echt over de vijand gesproken die niets anders wil doen dan leugens spreken richting ons. Nou, deze leugens, deze beschuldigingen, waar wij vaak door aangeklaagd worden, zijn allemaal leugens die wij ook in ons oor horen, die komen bij de grote leugenaar vandaan. Mensen laten zich verleiden om het te geloven en er dan ook uit te gaan handelen. Je kan je laten verdwazen en verleiden om de leugens te geloven. En als we dat doen, dan gaan we dus kwaad met kwaad beantwoorden. En dat is precies waar de grote verleider blij mee is. Hij is erop uit om ons naar beneden te halen. Met negatieve, lelijke gedachten over onszelf. Hij is erop uit om ons boos te krijgen op elkaar en ons op te zetten tegen elkaar. En hij heeft er ook uit om ons dank te laten voelen over onszelf. En dus liegt hij tegen ons. Er zijn eindeloze messages, boodschappen die hij in ons oor influistert. En ik ben er zeker van dat jullie ze ook herkennen. Het zijn allemaal boodschappen zoals dit. Je bent niet goed genoeg. Je telt eigenlijk niet mee. Je schiet tekort. Anderen vinden jou niet goed genoeg. Het komt ook nooit goed. Je kan liever ophouden. En ga zo maar door. Ik weet niet of jullie het herkennen. Maar dat soort boodschappen herken ik zeker. Ik lig eruit, ik hoor er niet bij. Of ik ben niet goed genoeg. Nou, kan ik dagelijks kan dit soms onbewust. Hè? Het is niet zo dat je het letterlijk soms zo bedenkt. Maar als je erover nadenkt, denk je, dit pusht mij. Dit is het gevoel ten diepste waardoor ik mij in een zelfverdediging laat duwen. Of me in een boosheid laat duwen. Of in een depressief gevoel laat duwen. Iedere dag kunnen we hierdoor aangeklaagd worden. En daar zit dus de grote verleider achter. En deze gedachte zet mij vaak op het verkeerde been. En het helpt me niet om anderen lief te hebben, maar om juist mezelf te gaan verdedigen. Of juist om het te verstoppen, zodat ze niet zien dat ik niet goed genoeg ben. Of hoeveel ik faal. Maar met verschillende persoonlijkheden doen verschillende dingen, hè, met deze angstige, negatieve gedachten. Maar ik kan er ook aanvallend bijvoorbeeld uit gaan reageren. Zo van, ik ben niet goed genoeg, maar jij ook niet. En dan omarm je de ander dus niet met genade, maar uit zelfverdediging wijs je de ander juist af. Of wat sommigen ook doen, andere persoonlijkheden, is dat ze ons van puur laten verslaan door deze negativiteit. Met de gedachte van, ik ben toch niet goed genoeg. En daarmee ga je zielig doen en kan je geen gelijkwaardige relaties meer aangaan met anderen. Maar je kan zien hoe deze negatieve, leugenachtige gedachten die bij de vijand vandaan komen, je niet aanzetten tot liefde, maar juist tot tegenwerken. Tot een aangaan van negatieve relaties met andere mensen. Je gaat eruit handelen om jezelf te verdedigen, om anderen aan te vallen, om je te verstoppen. Hè? Dus het brengt allemaal eigenlijk vijandig gedrag omhoog. Bij al deze manieren van reageren ben je dus niet in staat om de ander te zien en die lief te hebben. Want je bent te veel met jezelf bezig. Je doet de ander daarmee tekort. Je kwetst de ander. Je wijst de ander mogelijk zelfs af. En dat alles doordat je in de leugen gelooft van de vijand die ze in jouw oor fluistert. Dat is de echte vijand. Hij weet precies welke leugens jou kunnen raken. Nou, ik denk dat je in dat geval echt met energie mag zeggen, ik wil jou niet. Ga weg. Blijf weg. Ik haat jouw leugens, dat mijn tekortkomingen mij zouden bepalen. Dat ik daardoor niet goed genoeg zou zijn. Ik wil het niet geloven en ik wil er ook niet uit leven. Tegen deze vijand mag je met echt afwijzende energie spreken, stort jezelf in de afgrond. En kom nooit meer terug. Dat de vloek die je mij wenst op jezelf mag terugslaan. Dat mag je tegen deze vijand zeggen. Enzovoort. Alle dingen die David noemt. De energie is daar dus op zijn plek. Nou, dat leidt me naar het laatste punt. Laatste punt waarmee ik wil eindigen. Hè? Dat is een laatste psalm. Want dit is de psalm waar God ons tegemoet komt. Wetend dat we strijden met vijanden. Zowel vijanden in onze omgeving, waar we iets van verlangden, maar die ons tegen ons zijn gaan keren. Menselijke vijanden. Maar ook vijanden als in de grote vijand. Die in ons oor weten fluisteren en ons daardoor op het verkeerde been weten zetten. En dat is psalm 23. Dat wil ik lezen, niet zo'n lange psalm. Even kijken. Jullie kennen hem wel, het is een hele bekende psalm. Psalm 23, een psalm van David. De Heer is mijn herder, het ontbreekt mij aan niets. Hij laat mij rusten in groene weiden en voert mij naar vredig water. Hij geeft me nieuwe kracht en leidt mij langs veilige paden tot eer van zijn naam. Al gaat mijn weg door een donker dal, ik vrees geen gevaar, want u bent bij mij. Uw stok en uw staf, ze geven me moed. En dan dit stukje wat dus ik hier wil bespreken. U nodigt mij aan tafel voor het oog van de vijand. U zalft mijn hoofd met olie. Mijn beker vloeit over. En aan het einde met geluk en genade volgen mij alle dagen van mijn leven. Ik keer terug in het huis van de Heer tot in lengte van dagen. Dit is vond ik een opvallende psalm toen ik er tegenaan liep. Of eigenlijk iemand vertelde die aan mij hoe bijzonder het was dat God in deze psalm ons uitnodigt ten onverstaan van de vijand. Een psalm waar God dus als herder zich naar over ons ontfermen wil. He, dus hij komt naar ons toe als een beschermer. Zoals een herder dat is naar zijn schapen. En hij biedt ons zijn zorg en zijn bescherming aan. Niet alleen als het ons goed gaat in goede tijden. Maar juist als we ook moeites hebben. He, als we door een dal van diepe duisternis gaan. Dat vond ik heel bemoedigend. Juist als we in een pit zitten. Ze denken, ik zie geen uitweg, het is duister. Ik weet niet waar het heen gaat en het is moeilijk en pijnlijk. Dan nodigde hij ons uit aan tafel. Dan staat er, dit sprong er van mij uit. U nodigt mij aan tafel voor het oog van de vijand, notabene. U bereidt een feestmaal voor mij, waar mijn vijanden bij zijn. In het Engels staat er, you prepare a table for me in the presence of my enemies. God nodigt mij dus uit aan tafel. Als ik door een dal van duisternis loop, waar het kwaad me overvalt. Terwijl de vijand er zelf bij is. Dus die ziet het, hoe God eigenlijk zich mij naar hem toe trekt. En hij nodigt mij aan tafel. Voor een feestmaal. Ik bedoel, dat is niet zo van, ga je rustig zitten vertellen wat er aan de hand is. Dat doet hij ook. Maar nee, hij maakt het, wil het goed maken. Hij wil een mooie plek. Een plek van vrijheid en ruimte en vrede scheppen voor mij. Ik vind het een mooi plaatje, hè. Aan tafel, nou wij hier zitten natuurlijk onder haakklap hier met elkaar aan tafel. Het is echt een plek waar je gemeenschap hebt met elkaar. En daar nodigt God mij uit om bij hem te komen zitten. Juist op het moment dat ik me benauwd voel. Niet als ik me lekker voel en zin heb in een feestje, maar juist op het moment dat ik me angstig voel. Hij weet het en hij trekt mij naar hem toe. Ik mag bescherming zoeken bij God. Hij zalft mijn hoofd met olie, staat er dan. Daar heb ik ook even over nagedacht. Wat is dat dan? Hè? Mijn beker vloeit ook, maar hij zalft mijn hoofd met olie. En dan maak ik een little side step, Rob. I added it on the last minute this afternoon. Het zalven van de hoofd met olie, heb ik even opgezocht. Wat is dat dan? En het is eigenlijk een bescherming. De herder van de schapen, die nam olie en die zalfde, dus die wreef die olie over de hoofden van de schapen. En ze zeggen, er waren allerlei kleine beestjes en larfjes die in de ogen en de neuzen van die beestjes van de schapen konden komen. Dat kon dus ontstekingen en pijn veroorzaken. En zelfs de dood tot gevolg hebben als dat zou gaan smetten. Of ze konden zich soms door een hek heen halen en verwondingen. En dan konden die beestjes daarin gaan zitten. Als die herder daar olie overheen goot en daar dus op die manier hun zegenend, zeg maar, genezende olie daarin aanbracht, dan beschermde het de schapen dus voor het kwaad. Voor het kwaad wat hun aangedaan kon worden. Nou, ik vond het een mooi plaatje op die manier. Beschermt God ons dus, hij zalft ons hoofd met olie. Dus ik mag me dus beschermd weten door de olie die hij op mijn hoofd doet. Nou, hier put ik troost uit. Als ik me bedreigd voel door mensen van buitenaf, waar ik dagelijks mee te maken heb, of door leugens of verstorende gedachten die van binnenuit komen, hè, beide zijn vijanden, dan mag ik bescherming zoeken bij deze Allerhoogste, die mij aan tafel uitnodigt, dus om dicht bij hem te zijn. Nou, ik denk dat het soms goed is om je dat echt, hè, als je er voor gaat zitten, om je dat letterlijk voor te stellen. Hoe voelt dat? Als je aan tafel mag zitten bij de Allerhoogste, die komt met een genadig oliebalsende bescherming. Als ik me dat voorstel, ik zit vaak een beetje toch op een beetje spanning. Als ik daarbij dit plaatje me voorstel, dan denk ik, oh, dat is fijn. Weet je, soms letterlijk voel je dan de spanning even van je afzak. Je denkt, oh, daar is het rustig. Dat is fijn. Als op die manier ik bescherming mag voelen, een stukje afzondering bij die God die mij waarheid wil toespreken en de liefde en de aanvaarding. Stel je dat voor en je kan je een beetje ontspannen. Nou, hier is ruimte voor waarheid tegenover de leugens. En de leugens worden weggebrand. Want nee, perfect zijn we niet. Het is niet zo dat we perfect zijn. We falen soms en soms vaak. We schieten tekort. We hebben vijanden, soms. Maar soms zijn we ook vijanden. Zijn die leugens dan waar, dat we niet voldoen? Dat we niet goed genoeg zijn? Als we dat denken, dan schiet de angst weer om ons hart. Omdat we dan denken dat we daarmee dus wel af te wijzen zijn. We kunnen het vergeten als we zo zijn. Als we op die manier echt niet goed genoeg zijn. Dan kunnen we er wel mee ophouden. Maar God weet dat we falen. Hij weet dat we falen. Wij weten het zelf ook. Dat we zondigen. Hij weet dat wij ook zelf vijanden zijn ten opzichte van anderen. Hij weet dat we afgod gemaakt hebben van anderen. En dat we onze diepste bevestiging eigenlijk van hun verwacht hadden. Hij weet dat ze teleurgesteld zijn en dat we hun ook afgewezen hebben. En dat we vastzitten in onze moeilijke patronen die voortkomen uit angstige gedachten en leugens dat we te verwerpen zouden zijn. En deze God die dat dus weet, die weet precies waar we zitten. Dat we tekortschieten en dat we het niet goed doen. Die zegt, ik nodig je uit aan tafel. En de tafel is natuurlijk bij uitstek de tafel waar hij brood breekt. En waar hij de wijn schenkt. Hè? Waar hij zegt, ik reken nooit af met jou op basis van jouw zondige gedrag. Ik zalf je hoofd met olie. En wil je brood en wijn laten drinken van mijn zoon. Die heeft alle zonden voor jou weggedaan. Zover als het oosten is van het westen. Dus ja, oké, je ziet het in de ogen, je schiet tekort, het is waar. Maar bij mij zal ik het aan tafel, kom maar aan tafel, ik doe het ver weg van het oosten is van het westen. Het zal nooit het oordeel zijn over jou. Je bent nooit af te wijzen op je fouten, maar je bent veilig bij God. Je bent veilig bij mij, zegt hij. En dit hele proces gebeurt voor de ogen van de vijand. De grote vijand. Die ziet het, hij weet het. De grote vijand. Hij is al verslagen. Hij woedt nog rond, zoals het nu is. En dat weten we. Daar hebben we dus dagelijks mee te maken. Hij probeert ons aan te vallen. In onze gedachten. In onze harten. Om onze gedragingen te bepalen. Hij wil ons beïnvloeden om lelijk te gaan doen tegen elkaar. En hij wil ons ontmoedigen in onze relaties. In de relaties verpesten. Maar wij vechten tegen hem. Wetend, en hij weet het ook, dat hij aan het kruis al verslagen is. Op die manier mogen we onze vrijheid en onze ruimte zoeken bij de Vader die ons waarheid toespreekt. Dat we geliefde kinderen zijn. Nou, de laatste, ik wil het afsluiten met die laatste strofe van Psalm 23, want die vond ik mooi. Dat is een mooi slot. En daar staat dus, geluk en genade volgen mij alle dagen van mijn leven. Ik keer terug in het huis van de Heer tot in lengte van dagen. Nou, dat vind ik mooi. Want daar is in het huis van de Heer, daar is er vrijheid, daar is er waarheid, en daar is liefde en ruimte om weer met nieuwe lucht de wereld in te stappen. Nou, daar bid ik voor, dat ik iedere keer terug mag keren in het huis van de Heer, voor mezelf. En ik bid ook voor jullie, dat dat zo is, en dat we uit deze genade mogen leven naar onze vijanden toe. En dat we die genade ook aan elkaar mogen doorgeven in onze relaties. That's it.